Bruggetje naar wat we nu gaan lezen met elkaar. Jullie hadden intussen wel begrepen uit dat blok van Marjolein. Het gaat over het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Ik wil met jullie lezen uit Genesis 2. Waar er nog geen echt gebroken was. Genesis 2. We lezen vanaf vers 18. Even voor de lezing uit trouwens. Zevende gebod, geen overspel plegen, niet echt breken. Ik wil er een paar preken over proberen te houden. Niet omdat seks nou altijd zo het ergste is, maar het is wel altijd heel actueel en het kan zoveel kapot maken en er gebeurt zoveel. Vandaag wil ik preken over de verbinding, verbintenis, het huwelijk. Volgende week hoop ik dan te preken over ja, wat gebeurt er nou als je uit de verbinding raakt of er nooit in geweest bent. Wat kan er dan misgaan, bijvoorbeeld op seksueel gebied? Dat is ook best ingewikkeld. En daarna hoop ik nog een preek te houden over nog meer misstanden die er kunnen zijn. In gezinnen, in families, in kerken. Van misstanden, van misbruik bijvoorbeeld. Dat mag best eens hardop genoemd worden. Wel heel spannend, ook de preek van vandaag. Over het huwelijk en echtbreuk, dan denk ik aan de singles. Hoe zitten jullie hier? En ik denk aan mensen die niet zo gelukkig getrouwd zijn. Hoe zitten jullie hier? Dus bij de voorbereiding, ik raakte bijna een beetje in paniek. Ik had stapels boeken. Och man, ik heb zoveel boeken over het huwelijk. En mijn eigen boek. Ik dacht, ik doe het allemaal aan de kant. We gaan Genesis 2 lezen. Genesis 2. De Heer God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper maken voor een maker die bij hem past, of als tegenover hem. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en aan alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg en hij sloot het lichaam weer op die plaats. En uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde de Heer God een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, dit is ze, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man. Isha, genomen uit een ish. Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw en zij zullen één lichaam zijn. Beide waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Dat voor elkaar, dat hebben de vertalers erbij verzonnen. Man en vrouwen schamen zich sowieso nooit voor elkaar, als het goed is. Maar daar gaat het dus over. Ik wil hierover gaan preken en aansluitend zijn we even stil en dan zingen we met elkaar twee nummers. U maakt ons één en mag ik jou tot zegen zijn. Goed. Hier gaat het dus over je zult niet echt breken. En de vraag die er dan gelijk in je opkomt is deze. Is het huwelijk zo breekbaar dan? Nog een vraag die bij het maken van de preken mee opkwam. Hoeveel echtbrekers zouden er nou op dit moment naar deze slide kijken? Dat is een rotvraag, hè? Even deze tekst erbij van Jezus in Matthäus 5, de bergrede. Iedereen die naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk gepleegd. Iemand uit onze vorige gemeente zei tegen mij, dus alle mannen zijn al af. Deze wil ik ook even laten zien. Echtbreuk is niet echt scheiding. Dat wordt nogal eens door elkaar gehusseld. Strikt genomen is echt scheiding de beëindiging van je huwelijk. En echt breuk is dat je inbreekt op het huwelijk van iemand. Of dat je uit je eigen huwelijk breekt terwijl het niet voorbij is het huwelijk. En de Heer verbiedt dat laatste. Dat je het huwelijk breekt. Dus dat je ermee stopt, ja, daar heeft God wel moeite mee. Hij haat het zelfs, zegt de profeet Maleachi. Maar dat kan wel, daar geeft God zelfs regels voor echtscheiding. Maar echtbreuk, dat doen we niet. Nou, deze vraag nog. Ken jij mensen die een fijn huwelijk hebben? Zou je eens in je gedachten 20 stelletjes willen bedenken? Ken je mensen in de Bijbel die een fijn huwelijk hebben? Noem eens één stelletje. Dat wordt lastig. Gek, hè? Waar zou je zelf op letten als je een relatie krijgt voor de jonge mensen? Want je ziet veel narigheid van de huwelijken om je heen. Hoe kan je dat nou voorkomen, hè? Adam en Eva, daar beginnen we dus mee. Nou, waren die nou gelukkig getrouwd? Ja, we weten helemaal niet zoveel van hun huwelijk. Kijk, het eerste wat Adam roept als hij Eva ziet, wow, dit is mijn eigen vlees en bloed. Vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente. Maar dat is puur natuurlijk hormonen, hè? Dat is verliefdheid, dat is aantrekkelijkheid. Dat is het eerste wat hij zegt, wow. Maar het tweede wat Adam over Eva zegt, staat dan in Genesis 3. En Genesis 3 is een naar hoofdstuk, want daar gaat het mis. Daar eten ze van de vrucht. En wat is dan het tweede dus wat Adam over Eva zegt? Ja, de vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft mij van die vrucht gegeven. Was ik me nooit getrouwd. Dus hij laat haar gewoon vallen, hè? Hij laat Eva gewoon vallen. Hij zegt niet, hebben we samen fout gedaan, sorry God, oh wat erg, mogen we opnieuw beginnen. Nee, dat mens, die man in. Nou, ze krijgen twee jongens. Eva is zo trots en zo blij, Kain wordt geboren. Met Gods hulp heb ik een zoon gebaard. Maar er komt ook nog Abel, dat is een wat zwakkere jongen. Nou, ze groeien op, die kinderen. En ze groeien uit elkaar. En Kain vermoordt Abel. Moet je indenken dat dat in je gezin gebeurt. Het is het eerste gezin in de wereldgeschiedenis, hè? Zo vertelt de Bijbel. Totaal verscheurd, totaal kapot. Zouden Adam en Eva troost bij elkaar gevonden hebben? Je leest het niet. Hoe was dat huwelijk? Dan komt Genesis 4. Ene Lamech. Lamech die neemt twee vrouwen. Hij neemt twee. Het wordt een mannenwereld. In Genesis 3 staat ook iets van een vloek, hè, van de man zal over je heersen. Oh God, dat gebeurt. This is a man's world. Nog steeds. Goed, dan komt Abraham in Genesis. Die is getrouwd met Sarah, prachtige vrouw. Zijn halfzus trouwens, hè. En als bijvrouw heeft hij dan ook nog Hagar. Ja, dat gaat problemen geven natuurlijk in dat huwelijk. Na Abraham komt Isaac. Isaac krijgt een gearrangeerd huwelijk. Dat is een knecht van Abraham, die haalt Rebecca op uit een ver land. Ook weer familie. Maar zo was dat toen gewoon, een gearrangeerd huwelijk. Maar wat lees je, dat is heel ontroerend. Heel ontroerend. Isaac en Rebecca, zij kregen elkaar lief. Dat kan dus, hè. Dat je huwelijk georganiseerd wordt. Je denkt, ja, hoe kan ik daar ooit nou van gaan houden? Nou, dat kan wel. Ook heel vaak niet, hoor je verhalen van Pakistan, hè. Een man van 50 die trouwt met een meisje van 13. Verschrikkelijk. Maar bij Isaac en Rebecca ging dat in het begin goed. Maar ook dit huwelijk loopt toch spaak, hoor. Want ze krijgen een tweeling, hè? Jacob en Esau. Esau en Jacob. Ze hebben allebei een lievelingskind. Favoriet kind. Waardeloos. En als Isaac oud is geworden en blind, gaat Rebecca hem bedriegen. Hier, Jacob, je moet het zo doen, dan trap je vader in, jongen. Dat is toch een waardeloos huwelijk dan? Hoe kun je uit elkaar groeien? Nou, dit gaat zomaar door. Hebben we alleen nog maar Genesis gehad, hè? Krijg je een eindje verder David, de man naar Gods hart. Koning David heeft 6 vrouwen, dus niet genoeg. Dus hij zit op zijn dak en denkt, zo, dat is een lekker wijf. Bathseba, van de buurman, kom maar hier. Salomo heeft 1000 vrouwen. Jongen, je hebt dan één al je handen vol. Job, de gelovigste man in de wereld, die zal een goed huwelijk hebben gehad. Nou, zijn vrouw zegt tegen hem, als ze tegenslag krijgen, joh, zeg God vaarwel, wat hebben we aan ons geloof? Spanning in de huwelijken, alsmaar door. Hoeveel liefde was er nou in die huwelijken in de Bijbel? Erg, hè, om je dat te realiseren. En ook als je om je heen kijkt, hoeveel liefde zie ik nou? Je denkt, ja, zo zou ik nou getrouwd willen zijn. Hooglied is in de Bijbel misschien een uitzondering, maar ja, dat gaat over het lichamelijke vooral, de opwinding. En dat mag bestaan, hè? Dat is heel mooi, dat heeft God zelf geschapen. Maar in Hooglied lees je niet hoe die twee mensen die helemaal dol van elkaar zijn, hoe die elkaar gaan steunen en hoe die er echt voor elkaar zijn in lief en leed, in voor- en tegenspoed. Lees je niet in Hooglied. Het Nieuwe Testament dan, gelukkige huwelijken. Ja, daar staat iets heel opmerkelijks. Paulus, notabene ongetrouwd, die bemoeit zich dan toch met de spelregels. Die schrijft, mannen, heb je vrouw lief. Dat is het. Dat is het. Paulus kende het zelf niet. Ja, misschien van zijn vader en moeder, hè? Dat weet je niet. Heb elkaar lief. Bizar dat hij dat moest schrijven trouwens. Hè? Dat die mannen in Efeze en Colosse dachten, huh? Moet ik mevrouw lief hebben? Wat een uitvinding. In de Griekse cultuur en in bijna alle culturen gaan mannen anders om met hun vrouw. Hebben ze helemaal niet lief. Maar wij voelen allemaal aan, ja, hier gaat het toch om. Dat je niet boven elkaar gaat staan zoals zo vaak gebeurt, maar naast elkaar. Dat je er voor elkaar wil zijn. Dat je samen dingen wilt doen. Dat je dat fijn vindt. Dat je steeds meer ontdekt waar je de ander nou blij mee maakt. Wat die ander nodig heeft. En dat je elkaar bemoedigt in plaats van elkaar continu verbetert. Dat is een uitdaging. Dat is mooi, als dat lukt. Zo was het toch vanaf het begin bedoeld. Dus een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. Dat is heel plastisch. Het is echt, in het Hebreeuws staat een heel sterk werkwoord. En je zult kleven aan je vrouw. Dat is niet klef bedoeld, maar wel heel hecht. Heel hecht. Heel dicht bij elkaar. Nou, is dit niet precies waar Paulus het over heeft, die liefde? Heb elkaar lief. Wees dicht bij elkaar. Wees in elkaar geïnteresseerd. Zie elkaar. Weet je wat het Hebreeuwse woord is voor bruidegom? Dat is dit woord. Gatan. En dat betekent verbinder. Maar dat is een mooi woord. He, dus dat je voortaan niet meer zegt de bruidegom. Nee, de verbinder. Tussen haakjes, de slang in Genesis 3 is de diabolos, is de ontbinder, is de door elkaar gooier. De man moet de verbinder zijn. Dat is een soort heilige missie, hoor ik in dat woord. Jij als man krijgt de verantwoordelijkheid. Ik denk nog steeds, zeker zo in die cultuur, je krijgt de verantwoordelijkheid om je heel actief met die ander te verbinden. Die kaart wordt de man toegeschoven. Misschien is dat wel omdat God weet, ja, dat vindt een man doorgaans moeilijker dan een vrouw. Dat is lastig om te generaliseren, maar wat ik om me heen zie, sorry mannen. Je voelt wel, je verbinden, dat werkt het best als je je openstelt. Maar dat is lastig als je een man bent. Als je je zachte kant durft te laten zien, welke man durft dat? Kwetsbaar te zijn. Als man en vrouw tegen elkaar zeggen, het gaat niet goed met ons, we moeten naar relatietherapie. Bijna altijd de vrouw die dat moet zeggen. En de man zegt, ja joh, dat hebben wij helemaal niet nodig joh. Marriage course, laat me niet lachen. Er zijn een paar hobbyisten die dat geven. Daar gaat een man never heen. Als ze komen, zijn het vrouwen die de man aan de haren hier de kerk in sleuren. Hè? Ik generaliseer, want er zijn ook mannen die het hartstikke leuk vinden om te doen. Maar hart tegen hart, dat plakt niet. Dat plakt niet. Zacht aan zacht, dat plakt. Zacht en zacht, dat is vriendelijkheid. Dat is oogcontact. Heb je als oogcontact met je partner? Een streling, dat is zacht. Een streling, niet knijpen, niet grof. Een streling. Een vraag stellen, hoe is het met je? Gaat het? Vind je het fijn als we dit of dat gaan doen? Of wat zou jij willen doen? Welke man durft dat? Voel je het als je uit de verbinding gaat? Heb je daar antennes voor? Omgekeerd kan het ook, hè, dat de vrouw zich afsluit. Om welke reden dan ook. Ik heb een boek bij me, ik had er wel 20 mee kunnen nemen. Dit is van Dr. Sue Johnson, een hele beroemde Canadese relatietherapeut. Haar bekendste boek is Hou Me Vast. En dit is een boek voor mensen die die therapie geven, die relatietherapie, Emotionally Focusing Therapy. Veilig Verbinden heet dit boek. Ik had er 2 stukjes uit voorlezen. Even hoe dat dan gaat. Van een stel. Hier is de vrouw de harde. En de man die wil toenadering en dat lukt niet. Nou, wat wil je? Vraagt de therapeut. En dan zegt die man, ik wil dat zij... Nee, zegt de therapeut, niet zij. Je moet tegen haar praten. Tegen elkaar praten, niet tegen mij. Oké, ik wil dat jij uit je panzerwagen komt. Ik wil dat je van je tank afkomt. Van je stoomwals. Dat je stopt met het oplossen van onze problemen. Dat je mij niet meer ondervraagt. Zodat we samen kunnen zijn. Dat is wat ik wil, dat is wat ik nodig heb. En dan vraagt de therapeut, wat gebeurt er nu met jou? Vraagt ze aan die vrouw. En die vrouw zegt, ik ben in de war. Wat gebeurt er met je nu jouw man zegt dat hij jou nodig heeft? Het voelt goed, maar ik weet me geen raad. Het is warm hier. Als ik geen problemen hoef op te lossen, wat wil hij dan van mij? En dan zegt die man, ik wil jou. Ik wil geen problemen oplossen. Ik wil jou. Kan je tegen hem zeggen, ik ben bang om uit mijn panzerwagen te stappen. Durf je dat te zeggen? Die vrouw krijgt het bijna niet uit haar mond. En ze zegt het wel. Dat is een stevige vrouw. Ik heb hier ook iets van een man die de vrouw niet dichtbij laat komen. Dan zegt hij, ik kan die stap niet zetten. Ik hou van mijn rust. Misschien moeten we deze sessie sowieso maar een paar maanden stopzetten. Dat is niks voor mij. En dan vraagt die therapeut, oké, jij wilt dus afstand houden. Zou je dat tegen je vrouw willen zeggen? Ik ga jou niet binnenlaten. Ik laat je tot hier komen, maar niet verder. Zou je dat tegen je vrouw willen zeggen? En dan zegt die man, nou, ik weet niet of ik dat kan zeggen. Kun je tegen haar zeggen, ik ga jou niet binnenlaten. En dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb geen enkele vrouw ooit toegelaten op een plek waar ze mij echt pijn kunnen doen. En dat wil ik nu ook niet. En dan zegt die man, moet ik dit echt zeggen? Dat is wel sneu. En dan vraagt de therapeut, maar past het bij jou? En zegt die man, ja, je hebt gewoon gelijk. Het klopt wat je zegt. Nou, ga je gang. En dan gaat hij hortend en stotend, dit is allemaal echt gebeurd van echte gesprekken, hortend en stotend zegt hij dan tegen zijn vrouw, eerst tegen de therapeut, nee, je moet tegen je vrouw zeggen, ik wil jou niet binnenlaten, want ik heb nog nooit iemand binnengelaten. Veilig verbinden. Weet je, wij leven in een tijd waarin ontdekt wordt, herontdekt wordt, hoe goed het is. Die kracht van verbinding, dat is onderzocht bij dieren, tuurlijk, maar ook bij kinderen en ook bij volwassenen. En het is gewoon een gegeven van jongs af aan, hunkeren wij naar emotionele verbinding. Daar hunkeren wij allemaal naar. Even een foto van deze dierproef. Kunnen jullie het zien? Dit is een aapje op die linkerfoto. Die gaat zitten bij een nepaap, een knuffel. Op de rechterfoto zie je een ijzeren aap. Die heeft voer, eten. Het aapje heeft honger, Maar het gaat naar die knuffel. Naar genegenheid, naar liefde. Nog niet eens zo heel lang geleden was het zo... Nou, als je kind bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moest... dan mochten vader en moeder daar per week 1 uur dichtbij komen. We gaan ons niet aanstellen. Knuffelen werd afgedaan als sentimenteel gedoe. Praten, een fijn gesprek hebben met een van je ouders... ja, dat doe je toch niet? Wij zijn niet van die praters. Hoe vaak mensen dat tegen mij gezegd hebben, ik ben niet zo'n prater. Ik zeg, nou, je zit al een half uur tegen mij aan te praten. Wij zijn allemaal wel praters, we hebben allemaal behoefte aan verbinding. In onze tijd herontdekken wij de waarde van emotionele verbondenheid. En dat is gewoon een diepe buiging voor de schepper. Wat heb je dat mooi gemaakt, Genesis 2, zo heb je het bedoeld. Nou, thuis mag je dat dus leren om je te verbinden. En als de basis thuis per ongeluk nou niet goed gelegd is, hè, dan heb je een achterstand, dat is zo. Maar goddank zijn er meer mensen aan wie je je kunt verbinden. En mag je dat proberen in te halen. Mensen met wie je veilig je verbonden voelt. Vrienden. Mensen in de kerk. En misschien wel één speciaal iemand die in je leven komt. Dat je je in het bijzonder verbindt met die ene persoon. En hoe meer je dat durft. Hoe meer je je vader en moeder ook kunt loslaten. Daar niet meer afhankelijk van bent. Het is goed. Zo zegt Genesis 2 dat. Dus, als je getrouwd bent, hoef je een normale situatie, of er moet wat aan de hand zijn, maar hoef je in een normale situatie echt niet meer elke dag je moeder te bellen. Dat hoeft niet. Bij het huwelijk ziet het er dan dus zo uit. Dit laten we ook zien bij de marriage course. Leven de Playmobiles. Je ziet 2 gezinnen. 2 keer ouders met kinderen. Let even op dat groene meisje links en dat blauwe jongetje rechts. Die stappen uit die cirkel. En die gaan samen verder. En dat wordt een nieuwe cirkel. En in die nieuwe cirkel kan iets moois gebeuren. Juist doordat anderen daar niet meer in zitten. Je hebt nog wel raakvlakken met thuis. Het is niet zo dat je helemaal weg bent. Natuurlijk heb je raakvlakken, al is het maar dat je op je ouders lijkt. Maar je mag helemaal opnieuw beginnen. Nou, dit is breekbaar, want je komt uit een heel verschillend gezin. Je bent vreemden voor elkaar. En ga je elkaar dan echt kennen? En laat je je hoofd niet op hol brengen door iemand anders, want je zult niet echt breken. Dat is kwetsbaar. Goddank hebben we niet alleen dit gebod, je mag niet echt breken. Nee, het woord is vlees geworden, ook dit woord is Jezus geworden. Dus God stuurt zijn zoon om te laten zien, het kan je veilig verbinden. Het kan echt. Het hoeft niet kapot, let maar op Jezus. Het kan echt. Er wordt niet iets gebroken, maar juist geheeld. Het kan echt. Jezus kende dit van huis uit. Hè? Zijn vader zegt, ga naar beneden, ga de mensen nog maar eens goed leren. Ga het ze laten zien. Hè? God is de God van het verbond, van de verbintenis. Hij verbindt zich graag aan je. Hij zegt, zullen we afspraken maken? Zullen we ons aan elkaar houden? Zullen we trouw blijven? Dat is mooi. Ja, wij zijn tot niets in staat zonder uw hulp uit de hemel, zongen we. Dus kom maar, Jezus. Nou, en dan komt hij heel concreet laten zien hoe dat werkt. Jezelf aan iemand anders geven. Jezelf opofferen. Niet gediend hoeven te worden zozeer, maar die ander dienen. Ik wil jou van harte dienen. Vergeven. Als er iets verkeerd gegaan is. Kijk, dat doe je zo, zegt Jezus. Mekaar aanraken. Mekaar helen. Mekaar zien. Mekaar aankijken. Altijd in de verbinding proberen te blijven. Liefhebben tot in de dood. Zo doen we dat, zegt Jezus. Hij is de ultieme bruidegom in de Bijbel. Hè? Hij heeft zo ontzettend veel liefde te geven. En hij overziet ook wat God bedoeld heeft. Ook wat God in dat 7e gebod bedoeld heeft. Kijk, dit bedoelde God aan mij, mijn vader. God liefhebben boven alles. Je naaste liefhebben als jezelf. Dat is de samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles. De eerste 4 woorden. En dan de volgende 6 woorden, je naast als jezelf, daar valt ook niet echt breken onder. Hè? De naaste, dat is ontzettend belangrijk woordje in de Bijbel. Wij hebben allemaal onze naaste, gewoon heel letterlijk, iemand die naast je leeft, die naast je woont. Ook singles hebben naasten, tuurlijk. En we hebben allemaal mensen die ons het meest naast zijn, hè? Dat kan een broer zijn, dat kan een moeder zijn, dat kan wie dan ook. Maar we voelen wel, als je trouwt, dan is je echtgenoot jouw meest naaste persoon. En naaster kun je niet komen, hè? Ja, we weten het al even. Kijk eens hoe naast. Zo naast. Zo dichtbij. Je bent elkaars naaste tot in het meest intieme toe. En als je dit nou kwijt bent, hè, of nooit echt hebt gehad, misschien durf je op een veilig moment dicht tegen elkaar aan te gaan zitten. Zeggen, zullen we het toch proberen? Misschien met hulp van anderen erbij. Samen kijken naar wat er goed gaat. En samen kijken naar wat er niet goed gaat. Hulp inschakelen. Toch maar een keer naar de marriage course. Toch maar naar een therapeut. Toch maar naar gebedspastoraat hebben we ook. Toch maar zo dadelijk voor je laten bidden. Ja, je durft misschien niet, je denkt dan weten dat het mis is. Maar laat maar gerust voor je bidden. Het huwelijk is waarschijnlijk de ultieme plek waar je elke dag en elke nacht mag proberen te houden van één en dezelfde mens. Dat is een opgave. Waar één persoon al jouw gebreken te zien krijgt en jij van die persoon. Dat is wat. Niemand heeft zoveel last van jouw onhebbelijkheden als je partner, hè? Je kan je niet verbergen. Het komt eruit. Het huwelijk is de plek waar je voortdurend geconfronteerd wordt met de ander en ook met jezelf, hè? Hoe reageer ik hierop? Wie ben ik zelf eigenlijk? En daar dan op een veilig moment samen over nadenken, dat is kostbaar. Dat is spannend. En dan zeker weten, ja, we hoeven geen van beiden te verliezen. Er was steeds één verliezer, de ene keer jij, de andere keer ik. Maar als we hierop inzetten, hoeft geen van beiden te verliezen, gaan we allebei winnen. Het begint in Genesis 2, dan gaat het een hele poos mis. En dan eindigt het in de Openbaring 21 en 22 met een bruiloft, jongen. Dan gaan wij allemaal voelen wat mensen die gelukkig getrouwd zijn nu af en toe al voelen. Dus hemelse vreugde. Eerlijk waar. Amen.